Het nummer dat u nu hoort heet Omen for the Storm en komt uit de opera King Lear van Philip Glass. Het leek ons een toepasselijk openingsnummer voor deze lezing van de toneeltekst Nog altijd storm van Peter Handke, vertaald door Miek Swanborn. Naar aanleiding van het verschijnen van deze vertaling bij uitgeverij Van Oorschot op 16 april 2025 organiseerden Miek Swanborn en Cheslau de Wijs drie lecture performances rond de tekst in Theater Frascati te Amsterdam. Het tweede deel van deze avonden bestond uit de live-opnames van het stuk. De tekst bestaat uit 5 bedrijven en de personages zijn een ik-figuur, zijn moeder, zijn grootouders, oom Gregor, de oudste broer van zijn moeder, Ursula, de zus van zijn moeder, Valentin, de middelste broer en Benjamin, de jongste. Hun stemmen worden gelezen door Kirian Esser, Jacobien Elvers, Margijn Bos, Luca Breisink, Isabelle Houtzagers, Cheslau de Wijs, Miek Swanborn, Rosa van der Vost en Johan Heidenrijk.
Eén. Heide. Steppen. Een heideachtige steppen. Waar dan ook. Nu, in de middeleeuwen, wanneer dan ook. Wat is er te zien? In het midden een bank, tijdloos. En daarnaast, of erachter, of waar dan ook, een appelboom. Vol met wel 99 appels. Vroeg rijpe appels, bijna wit. Of laat rijpe appels, donkerrood. Lichtglooiend lijkt deze heide huiselijk. Wanneer laat ze zich zien? Aan wie verschijnt ze zo? Aan mij hier op dit moment? Ik heb haar lang geleden gezien, in een andere tijd, en zie haar nu weer. Samen met de bank waarop ik ooit met mijn moeder heb gezeten, op een warme, stille zomer- of herfstmiddag, geloof ik, ver van het dorp, maar toch binnen de grenzen. Ongekend wijds was en is elke geboortestreek. Of de herinnering nu klopt of niet, uit de een of andere verte klinkt het luiden van een Angelusklokje. Ook al kan het verzonnen zijn, als ik nu terugdrink, lijkt het alsof mijn moeder en ik elkaars hand vasthouden. Hoe dan ook ordent mijn geheugen alles in koppels. De vogels vliegen als paar aan de hemel. De vlinders fladderen gepaard door de lucht. Paarsgewijs zweven de libellen en ga zo maar door. Het vrijstaande appelboompje is me samen met de glanzende appels op weer een ander moment opgevallen. In een nachtseconde. In een dagdroom. Wanneer dan ook. Ik ben er daarna gaan zitten, met gesloten ogen. Nu doe ik ze open. En wat zie ik? Mijn voorouders komen van alle kanten dichterbij, met hun typische Jaunveldloopje, de ene voet duidelijk voor de andere zettend. Eén voor één komen ze aan, behalve het grootouderpaar. In haar eentje de min of meer of misschien helemaal niet verwarde zus van mijn moeder. En net zo alleen lopen haar drie broers op me af. Ieder via een eigen pad of zonder pad. De jongste buitelt meer, rollenbollend, heel overmoedig. Eén voor één stevenen ze op de hen schijnbaar opgegeven plek of standplaats af. Rondom mijn grootouders die op de bank gaan zitten. Dit paar is helemaal niet oud en hun 5 kinderen zijn zonder uitzondering jong. Zelfs hun eersteling, de ene oog, daar met de dikke snor, die toch tamelijk lang voor de andere werd geboren. De jongste van de zoons is haast nog een kind en mijn moeder komt me letterlijk bloedjong voor. Bijna als geheime liefde van haar middelste broer, die in ons dal al vroeg beruchte vrouwen versierde. Bloedjong is haar nauwelijks oudere zuster tegen haar verluid nooit geweest. En voor ik het vergeet, ze komen me allemaal in zwart-wit tegemoet. Niet alleen hun kleren. En ze zijn allemaal mooi, zoals mensen in zwart-wit altijd mooi zijn. Vreemd dat die gestalten daar helemaal niet op mijn voorouders lijken zoals ik me hen toen ze nog leefden of op foto's of in de verhalen voorstelde. Ze zijn het niet. Nog qua uiterlijk, nog houding, nog gezichtsuitdrukking. En tegelijkertijd zijn ze het. Zij zijn het. En daarom klopt het dat ze me mijn plek wijzen en mij herkennen, de ene naar de andere. Geschrokken, verheugd, chagrijnig, onverschillig, zwijgend, luidkeels. Er klinkt een meerstemmig Hallo, kijk daar, ach jee, hij ook, jij hier. Gevolgd door de gebruikelijke eenstemmige familiekoor van zuchten en dan een 1 of 10-stemmig kom op, nazaat. Spring op de familietrein, nazaat. De enige die nog over ons droomt. Ach, als iemand anders toch eens over ons droomde. Een kundiger iemand. Iemand die nadenkt en ons beschouwt. En niet jouw eeuwige herdenken. Jouw eeuwigdurende bezwering. Kortom, een buitenstaander. Kun je ons nou nooit eens met rust laten? Maar nu je er toch bent, kom erbij. Als laatste. Kom hier bij ons op de foto staan.
Minstens 3 keer heb ik dat me laten zeggen. Tot ik de uitnodiging of het bevel of wat dan ook, wat het ook was, heb opgevolgd. Ik heb getreuzeld, zoals in mijn aard ligt. Opgestaan van mijn zitplaats ben ik weer gaan zitten. En halverwege op de rand van de steppenachtige heide had ik willen omkeren. En uiteindelijk wilde ik me, toen ik mijn voorouders bereikt had, achter een van hen verstoppen, niet achter mijn grootouders. Ook niet onder het schort van mijn moeder. Ze droeg echt een schort, één voor op feestdagen. Zoals de dorpsvrouwen in andere tijden droegen. En ook niet achter haar oudste en grootste broer. Maar achter de jongste en kleinste. Des te zichtbaarder was ik zo. Een eigentijdse wereldburger. Een van de miljoenen. In het bijbehorende intercontinentale pak. Al meteen een contrast met de tijdloze, landelijke, vrije tijdsdracht van mijn voorvaderen. En opvallend aan mij is ook dat ik in tegenstelling tot de anderen iemand lijk die flink op leeftijd is. Ouder al dan het grootouderpaar. En aan de hand van mijn leeftijd zou ik bijvoorbeeld de tamelijk bejaarde vader van mijn bloedjonge moeder kunnen zijn. En haar jongste broer, bijna kind nog, met mij in zijn schaduw, steeds weer, laten we zeggen 3 keer, opzij gestapt en ik ben achter hem gaan staan. En tegelijk is de familie, aangevoerd door mijn moeder, mij op dezelfde wijze gevolgd en in een slordige halve kring om me heen gaan staan. En hun gemeenschappelijk optreden joeg me echter geen angst aan. Ik ben tenslotte tegenover ze komen staan en ik heb hun na elkaar de hand toegestoken. Een andere aanraking immers kwam of komt onder ons nauwelijks voor. En alleen voor moeder bleef ik op een kleine afstand even staan en ik zei:
daar zijn jullie dan, voorouders. Ik heb al heel lang op jullie gewacht. Niet ik laat jullie niet met rust. Er wordt mij geen rust gegund. Geen rust. Jullie laten me niet met rust. Niet en niet. Hallo moederlief. Ben je al een eeuwigheid niet meer onder ogen gekomen? En nog steeds spreek je met je buitenlandse accent. Alsof de troepen van Napoleon voor altijd achter de heren van Carinthië en Krain aanzitten. Jij blijft een karawankgebergte Française. Goedendag, grootmoeder. Staramati. Dobberdan. Goedendag, grootvader. Stariochi. Dobberdan. Tessaar, respectievelijk timmerman. Goedendag, oom en peetoom Gregor. Mooi strietje en mooi boter. Mijn oom en mijn Peter. Dobberdan. Goedendag, teta. Dat betekent tante. Ursula. Niet bang zijn. En hier voor mij al helemaal niet. Cheers, moeder, broer Valentin. Ons enige Engels sprekende familielid. Schaakmeester. En ook verder een kleine meester. Goedendag en dobberdan, Strich Benjamin. Bijna kind nog. Voor wie de aarde van de toendra volgens de spreuk op je gedenksteen licht was. En nu jij, moeder. Zo jong als nu was je in mijn dag- en nachtogen nooit. Je bent nu ook een hele andere verschijning, met andere trekken, een andere stem, een ander accent, een andere kleur ogen. En toch ben je dezelfde, jij bent het. Maar zeg eens, waar zijn we nu met z'n allen bijeengekomen? Want dit lijkt niet op ons land, of misschien tot aan die appelboom daar. Alleen zien bij ons thuis de appels er heel anders uit, als appels om in te bijten, te stelen. Maar bij die dorre vruchten, daar verschrompelt elke lust tot bijten en om fruitdief te worden en al helemaal om een zonde te begaan. Fruit stelen gold bij ons in de buurt eigenlijk nooit als zonde, of inmiddels wel. En onze plek en het terrein hier niet te vergelijken. Wat stelt dat daar eigenlijk voor? Heide? Steppen? Taiga? Tundra? Wat mij betreft, ik zou wel willen weglopen. Behalve dan dat het verderop hoogstwaarschijnlijk des te verlatener is. En het daaropvolgende station heel zeker een Jougendalstation. En het daaropvolgende station vast en zeker een Mijnenveld, enzovoort. Totdat het tenslotte geen enkel oord meer is.
Mijn bloedjonge moeder antwoordde meteen. Ik heb jou ook niet meteen herkend en tot je begon te spreken wist ik het niet. Maar nu weet ik het. Jij bent het. Mijn zoon. Mijn zoon die nooit bij ons, de familie de Klen, zal horen. Jij vaderloze die een plaatsvervanger, steun en licht bij je voorvaderen zoekt. En nu je vraag, die er alweer geen was. Ja, dit hier is ons land. Het is Jaunveld. In het land van Karintië, Sloveens, Koroška. Lepa Koroška, het mooie Karintië. En daar ergens moet of kun je je onze Saualpbergen of de Svinska Planina voorstellen. Die, hoewel ze er van een afstand bij lijkt te liggen als een reusachtige zeug, in werkelijkheid naar het lood, in onze volksmond Svinec genoemd zijn. Het lood of Svinec binnen in de berg, waar de woeste zomerbliksems in de Svinska Planina of de Saualpbergen vandaan komen, afstammen. En net zo ons huis en onze familienaam, herinner je je, nee, dat herinner je je niet, je hebt altijd al een slecht geheugen gehad, realiseer je dat, mijn zoon. En realiseer je, een zeug hebben betekent bij ons geluk hebben en naar de Saualpbergen gaan betekent je geluk tegemoet gaan, niet met lood in je schoenen gaan.
Ik heb haar spel even meegespeeld, zoals zij met het mijne deed. En wat moet ik me daarachter voor doodsklapberg, jammerdal, duivelskloof, drakenwand, versteende zee, mammoet, scheet, ravijn en zelfmoordkam voorstellen? Mijn moeder speelde mijn spel niet meer mee.
Daarachter kun je je het Karawankgebergte voorstellen en daarachter Slovenië en Joegoslavië.
Ik probeerde verder te spelen. Maar Joegoslavië, dat bestaat toch al lang niet meer? Niet het koninklijke na de Eerste en al helemaal niet het koningsloze na de Tweede Wereldoorlog. Wat voor soort tijd geldt hier eigenlijk? Wanneer is het nu? De heidesteppentijd of wat? De zondagse schortentijd? De knikkerbokkertijd? De botervlotentijd? De appelendtijd? De mestuitrijdtijd? De koekeroes, of hoe ging dat woord voor mais ook alweer? De Turken terugdringtijd? Waarbij jullie elke avond bij het maispellen in de stal zaten en jullie je bij het verhalen vertellen en liederen zingen in een andere tijd gewaand hebben? Of toch de werkelijke tijd? De historische, de bescheten, de voorgoed verloren tijd, waar jullie en ook ik en jullie piekeraars, wij piekeraars, ons loodzwaar in verloren?
Toen mijn meisjesmoeder, onbekend persoon, bekende taal. Aan jouw taal herken ik je, apenzoon. Wij alle hier verzameld zijn te herkennen aan onze taal. Kunnen elkaar zo tenminste herkennen. Ieder van ons kan de ander als één van ons herkennen. Niemand in de buurt heeft zoals wij gesproken. Niemand in het hele land spreekt zoals wij. Zoals wij gesproken hebben. Laat het hem zien.
Algeheel zwijgen. Degene die begint te praten is moeders broer, die ik als Valentin aangesproken heb. Wanneer hij naar voren komt, zie ik dat hij daadwerkelijk een soort knikkerbokker draagt.
Ik, de enige zoon die de oorlog heeft overleefd, de enige die een beetje rijk werd en, nou ja, in aanzien steeg, dank dat vooral aan de moeite die ik nam onze thuis- en familietaal af te leren, de vermaledijde. Ja, verdoemd zal ze zijn. Deze taal die Benjamin en Gregor daar, de ene in het verste Rusland en de andere direct hier op de vermaledijde Lode Saualberg, het leven heeft gekost. Moeders hart heeft gebroken, vaders hoed over zijn ogen, oren en daarna ook nog zijn mond heeft getrokken, met de zweetband als zelfknevel. De taal die mijn zuster Ursula, haar liefste, haar enige, haar bruidegom afhandig heeft gemaakt, nog voordat de liefde spraakrijp, laat staan, onder de huid kon kruipen. Maar hoe zeg je, gebruidegomd, heeft de man, gebruidegomd, hebben ze allebei, nietwaar? Jarenlang. Totdat jullie taal jullie gescheiden heeft, de bruidegom ertussen uitgeknepen is, uitgebruidegomd, en jij alleen gebleven bent, zus. met je taal en je surrogaatbruidegom. Als ik het goed gehoord heb, wierp ze tegen, nee, de ware. En vervloekt zal zij zijn, onze taal. En plotseling draait hij zich naar mij toe, die door haar, mijn lievelingszus hier, werd gesproken. Of als je wilt, nou ja, waarom niet door jouw moeder? Zij kan er niets aan doen, een vrouw is een vrouw, ze is vervloekt. Onze taal die, door mijn darling gesproken, mijn darling Clementine, die niet alleen het verlangen van het dorp, maar van alle plattelandsbewoners gewekt heeft, via hun oren, zodat iedereen die haar hoort, zoals zij daar, zij in het bijzonder, onze taal sprak, zij daar, haar ter plekke wilde bezitten. Vreemd, hoe een zekere taal en een bepaalde manier van spreken iemand kan doen opveren. Heb ik het niet aan den lijve ervaren toen ik op een vrije dag in Narvik die Laplandse hoorde praten, helemaal niet tegen mij, maar ver weg, aan de overkant van de straat, en op hetzelfde moment hier in mijn ribbenkast, dat de rillingen over mijn lijf liepen, totdat degene die mijn sweetheart dan mee naar huis nam, respectievelijk oppikte, je vader was. Meer hoef ik er niet over te zeggen. En zo vader, zo zoon, meer valt daar niet over te zeggen.
Weer al geheel zwijgen. Mijn grootouders zijn daarna op de bank op de heideachtige steppen of in Jaunveld gaan zitten, met een halfwassen jongste zoon tussen hen in. En toen nam de door mij als oudste zus van mijn moeder aangesproken en Ursula genoemde duistere, ook duister geklede jonge vrouw, het woord. Jullie keerden je allemaal tegen me, van kleins af aan. Ik heb me bij jullie nooit op mijn plek gevoeld. Ik mocht aan geen enkel spelletje meedoen. En mocht het wel, dan lachten jullie me uit zodra het kon. Met name jij, zus. Och, hoe kon jij me uitlachen? Alles in me verstierf bij jou uitlachen. Verstierf, alles. En als ik mezelf opsloot buiten in de wc, gingen jullie voor de deur die met het hartje door met harteloos uitlachen. Harteloos, harteloos. Dus ben ik van jullie allemaal weggelopen, het bos in. Maar het bos, zeker ons dennenbos, heeft me geen goed gedaan. Net zo duister als het bos was ik toen ik eruit terugkwam. In jullie ogen de spelbreker. En toch geloofde ik lang in het geluk, vooral mijn geluk, en kon ik me niets mooiers voorstellen dan meespelen, met jullie, mijn familie. Alleen waren alle rollen al bezet. En er stilletjes bij zitten, zoals onze moeder, dat was voor mij geen optie. Ik wilde erbij horen en me ermee bemoeien. Bemoeien, ik? Maar waarom? Zo moest het zijn, ja, zo moest het zijn. Als gevolg daarvan ben ik verpieterd tot degene die jullie van jongs af aan gezien hebben, tot de persoon die in onze omgeving de vrevelige alleenstaande genoemd werd. Iemand die de ander laat voelen dat ze niet geliefd is. Ja, niemand heeft ooit van me gehouden, zelfs moeder niet. Vanaf mijn geboorte heeft zij mededogen met me gehad. Maar wat heb ik aan mededogen? Ik spuug erop. Jullie gehoon en erbarmen hebben me na mijn schooltijd meteen het huis uitgejaagd. En ik heb tot aan de oorlog als dienstmeisje in het buitenland gewerkt, als iemand voor wie thuis geen plek was, zoals dat in die tijd voor ons ver van huis gebruikelijk was. En midden in vredestijd, die jullie allemaal zo hemels vonden, niet waar, Gregor, jij fruitboer, zo bijbels, waren mijn gedachten allang bij de oorlog. In de oorlog, zo dacht ik, zal ik eindelijk mijn bestemming vinden. In de oorlog zal er van me gehouden worden. En is dat dan ook gebeurd? Als ik dat eens zou weten. Thuis waren weliswaar van de ene op de andere dag plekken leeg en men heette me welkom, liefdevol leek het me, zelfs Jezus. Maar... Vroeger was mijn plek tenminste in de stal bij de koeien en paarden of in jouw fruitgaard, Gregor, zo af en toe. Maar nu nergens meer. Misschien klopt die ene volksspreuk toch. Een plek vind je alleen als je die zelf meebrengt. Misschien heb ik nooit, hoe zal ik het zeggen, een plek gehad? En ben ik misschien juist zo voor jullie een spelbreker geworden? Of erger nog, een ongeluksbrenger? Niet jullie hebben geen plek voor me gehad. Ik ben al zonder plek geboren. En derhalve uit op oorlog. En op, uit op, en wereld- en familieoorlog. Erbarme moeder. Heb jij me niet verteld dat moederlijf en erbarmen in onze taal hier dezelfde wortel hebben?
Al tijdens de in de familie wel gebruikelijke woordenstroom heeft haar tot dan toe volkomen zwijgzame moeder, zittend naast haar man en Benjamin op de bank op de heide, uit haar zondagse tas of wat het ook is, haar breiwerk, wol en breinaalden, omslachtig en met veel opvallend vele waai tevoorschijn gehaald en een net begonnen kous of iets om haar verder te breiden, ter hand te nemen. En haar man, mijn grootvader, heeft in reactie hierop zijn zondagse vierkante, strak opgevouwen zakdoek uit de binnenzak van zijn zondagse pak gehaald en die net zo omslachtig uitgevouwen, tot haar theedoek grote afmeting en zijn neus ingesnoten. En daarbij heeft hij ons dan in de kring een zijn gebruikelijke korte familieverhalen verteld. Lang voordat ik jullie moeder leerde kennen, lang voor de Eerste Wereldoorlog, ben ik een keer door de politie gevangen gezet in een plaatselijke arrestantenkot, de cel naast het bureau. Nee, niet vanwege verzet tegen staatsgeweld, waar we bekend om staan. Nee, ik zal jullie helaas moeten teleurstellen. En dat kwam wel hierdoor. Ik was destijds al een volleerd timmerman, maar wat vrouwen betreft had ik geen benul. Echt, geen benul. Ik durfde niet bij ze in de buurt te komen, wat weer een ander familietrekje is. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Neem bijvoorbeeld Valentin daar, de deftige. Nomen est omen. Ja, zijn naam zegt het al. Berucht, rondom en voorbij Jouwenveld tot in de Carinthische kom. Zegt men dat tegenwoordig nog? Een vrouwenjager die, zo zei men dat in mijn tijd nog niet, geen kans liet schieten en geen bed koud liet worden, behalve zijn eigen. Dus, hoe kon ik aan een vrouw komen? Ik, ten laatste. Toen de tijd sprak ik nog nauwelijks Duits, zoals niemand op het platteland hier. School was er niet. Verzuimd? Niet verzuimd. Een beetje Duits, dat heb ik geleerd van een rondtrekkende timmerman uit Bremen of Hamburg of Eckerförde of hoe die geheugden daar in het noorden ook heten. En achter hem zijn onze meisjes aangelopen. En die zijn hem ten deel gevallen, nietwaar? En waarom toch? Sommigen van ons meenden vanwege zijn bijzondere timmermanskleren, achter wie de girlies niet Johnny Cash of Graham Nash vermoeden, operetten verzot als ze waren, zo was dat toen nog, maar een verklede tsaar, of tenminste een van zijn matrozen. En die andere? Omdat hij Duits sprak. Heeft jouw moeder ook niet een Duits sprekende het Slavische hoofd geboden? Mon petit fils, mooi vnoek, mooi engene, minieto. Hoog Duits spreken opende tot diep in de Tweede Wereldoorlog bij ons in de buurt niet alleen huis of hoevedeur. Degene die zuiver Duits sprak, beloofde een heer te zijn, Duits. Dat was toen de magneet voor het vrouwvolk hier. Maar hoe kwam het dat jullie vader als jongen toen in het kot werd opgesloten? Het was op een woensdag. Ik weet niet waarom ik jullie nog met een weekdag lastig val. Het was een marktdag in Vulkensmarkt of Blijburg of waar dan ook. En ik werd in hechting genomen omdat ik daar bij een bepaalde kraam runderogen gekocht heb. Een hele emmer vol. Die werden aangeboden om een rundersoep van te koken. En zo ging dat toen. En terwijl ik met deze ogen, ze waren zo glibberig, veel glipteren er uit mijn hand, dwars door de stad de jonge vrouwen, en ook de niet meer zo jonge, bekogeld heb, hoewel ik die ogen helemaal niet smeet, de meisjes helemaal niet gebombardeerd heb, ze meer toegeworpen heb, teder bedoeld, als rozen bijna, nou ja, rozen zonder dorens, onschuldig. En onschuldig, dat was ik echt. Want wat had die Duitse timmerman mij bij gebrek aan vrouwen aangeraden?
Hier werd de verteller eindelijk door de sombere van zijn twee dochters onderbroken. Vader, dat verhaal heb je ons al duizenden een keer verteld. Alleen was degene die de ogen gooide steeds iemand anders. De dorpsgek, de debiele knecht van de buren of wie ook. Vader, waarom breng je het gesprek altijd op een ander onderwerp? Waarom kun je niet één keer serieus zijn? Zijn we uiteindelijk niet bijna allemaal omgekomen? Niet alleen wij, maar het hele volk. Eén na laatste acte, een algemeen gejubel. Laatste acte, de grote val, zonder zang of klank. Als onze geschiedenis geen tragedie is, wat dan wel?
En hier wordt zij op haar beurt onderbroken door haar vader. Hij springt daarvoor zelfs op van de bank. En hij spreekt luid, hij schreeuwt bijna en brult dan, tragedie? Dat woord wens ik niet te horen. Dan heb ik nog liever de stomste andere vreemde woorden. Zondebok, confituur, pumpernickel etagère, wc-bril, bloemkool, kruimeltaart. In ons huis is geen plek voor een tragedie. En geen plek voor een treurspel, speelster. En beklaag je dus ook niet dat je hier nooit je plek hebt gevonden. Jij requiemzwijmelaar, niet bij ons, klaagvrouw. Geen grotere tegenstrijdigheid dan ons volk en de tragedie. Een tragedie kan niet verstaan. Zodra wij overvallen worden door iets tragisch, schakelen wij ogenblikkelijk om. Ons binnenste verzet zich tegen het tragische, tegen het tragisch doen, het tragisch optreden. Onze liederen zijn vaak treurig, ja, te vaak zelfs. En zo treurig dat ze met de strot uitkomen, met de neus uitkomen, bij de eerste jammertoon al op een blaas drukken. Ons volk noemt zich vaak, veel te vaak, volk van het lijden. Ja, maar lijden en trotseren, dat is toch niet tragisch? De lijdende vorm, de van vroeger stammende, innig geliefde, veelbezongen lijdende vorm, wat is daar tragisch aan? Onze geschiedenis hier kent geen tragedie. Tragedie veronderstelt dat je in actie gekomen bent, in actie komen, zus of zo. En onze aard is van oudsher altijd antitragisch geweest en daarom, na verloop van tijd, tegen het handelen. Raakt hij niet langzaam in de war, te merken aan zijn zachter wordende stem? Of is onze aard van oudsher tegen het collectieve handelen geweest en is het derhalve na verloop van tijd antitragisch geworden? Heeft onze aard wellicht onze geschiedenis bepaald? Of heeft omgekeerd onze geschiedenis onze natuur bepaald? Onze lijdensgeschiedenis. Komt die voort uit onze passieve aard? Of komt onze passieve aard voort uit onze lijdensgeschiedenis? En zijn we uiteindelijk niet actief geworden, actiever dan welk volk dan ook in Europa? En opeens laait die weer op. Het is het woord. Het woord knijpt mijn ballen af. Tragisch, tragedie, ijdel tuiterij, aardbei, chirurgij, geranium, waskom in plaats van ons lavoir, borderek in plaats van serviesplank, mantel in plaats van jas, boenwas, schoenveters, café, abrikozen, sinaasappels, pannenkoeken, Kai, Jürgen, Uwe, Thor, Günther, Gernot, Gieselher, afwassen, strijken, zeiken, lopen in plaats van gaan. Met jullie vreemde taal hebben jullie onze heilige thuislucht ontheiligd. Tragedie. Dat woord komt hier niet over de drempel. Amen. Een enkel zuiver Duits woord heeft me echter wel de oren doen spitsen. Onderdak. 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 In plaats van het eeuwige riedeltje met vaderland. En Domovina. En hij is weer gaan zitten. Heeft zijn zakhorloge uit de zak van zijn zondagse vest gepeuterd. En het opgewonden. Hij houdt het tegen zijn oor. Al geheel zwijgen. En dan grootvader nog een keer. Die kabinet zegt, in plaats van kast, mantel, in plaats van jas, en café, in plaats van koffie, heeft zijn vaderland al verloren. Die heeft zijn vaderland al verraden. Maar iemand die woorden als veenbessen en vroegbloeiers in de mond neemt, zal nooit een beul zijn. Wat ik ben, wat wij zijn, zijn wij van huis uit. Van ons huis uit. En zonder huis zijn we niets.
En wat zie ik nu? De door mij in het begin Gregor genoemde eenoog, de oudste van de broers en zussen, treedt naar voren met zijn jouwveldloopje dat op een dans lijkt en verkondigt of speelt op familiaire wijze prediker.
Na de gloria, de plechtige lezing uit het heilige boek van de familie. En hij laat mij en de anderen het boek zien, groot, maar nogal dun, dat in door tijd getekend pakpapier gewikkeld is. Mijn verreweg beroemdste handleiding over fruitteelt, getiteld Zatjarstvo. Dat betekent fruitwetenschap, met uitroepteken, ofwel fruitteelt. Een dictaat van mij, Gregor Zwinec, of Gregor Bleier, zoals onze naam, zoals je weet, of niet weet, toen onder dwang verduitst werd. Uit winter en voorjaar 1936. De mooiste tijd van mijn leven, die ik, zoals jullie weten of niet weten, destijds aan de andere kant van de staatsgrens doorbracht, in Maribor, in het Duitse Marburg aan de Drau, in het toentertijd eerste Joegoslavië, het koninklijke, aan de landbouwschool daar of waar, nee, precies daar, al daar. En ik sla het boek nu zomaar ergens voor jullie open. Maar eerst druk ik mijn lippen erop en ruik ik eraan. Hij doet dat en draait zich dan weer naar me toe. Doe maar na, dopeling, en laat het boek dan de kring rondgaan. Zo gezegd, zo gedaan. Waarbij ieder van ons het boek kust en op zijn eigen manier besnuffelt. Alleen de sombere zus weigert het aan te nemen. Het boek, terug in de handen van de schrijver, wordt dan opengeslagen zoals aangekondigd.
Jabolko welsprune, plot de belu, pravilno oblaste oblique.
Hij is gestopt, zijn blik gericht op mijn bloedjonge moeder, waarop zij naar voren stapt en vertaalt.
De welsprunerappel, volle vrucht, doorgaans rond van vorm.
Haar broer leest verder.
Gorja glatka, zelena, posneja rumena, na sonchni, strani, civodeje barvana.
Mijn moeder vertaalt.
De huid groen en glad, later geel, aan de zonzijde levendig rood van kleur.
De eenoog.
Na drevezu, suriu, privopolovici oktobra, impozaka, dovigredi.
Mijn moeder, zijn zus.
Aan de boom rijpt hij in de eerste helft van oktober en blijft goed tot aan de lente.
Langzaamaan zijn de anderen met de lezing en vertaling mee gaan doen. Behalve, zoals eerder al gezegd, de sombere zus en mijn grootmoeder, die alleen haar lippen geluidloos beweegt. Heeft zij mogelijkerwijs een zwijgende rol? In plaats daarvan ondersteunt ze met haar breinaalden het ritme. De eenoog.
Drevo raste celo mocno, indace nato retne, imbogate pridelke.
Bijna allemaal. De boom groeit heel hard en heeft dan regelmatige en rijke oogsten.
De eenoog.
Uspeve vzaki, zemli in legi.
Bijna allemaal. Hij gedijt in elke grond en omgeving. Hier werpt de donkere van de zussen tegen. Lega betekent ligging, niet omgeving. Ligging. Ligging en omgeving betekent niet hetzelfde.
De eenoog.
Jabolko welspuna je celopri pravno ta ide lavo sadni soko.
Bijna allemaal. De welsproener appel. Hij leent zich voor de productie van fruitsappen. De sombere.
Van vruchtensappen. Het woord fruitsap bestond toen nog niet.
De eenoog.
Jabolko welsproener je celopri pravno ta ide lavo sadni soko. Kiriman njogo kisline.
Allen, behalve ik. De welsproener leent zich voor de productie van vruchtensappen, omdat hij veel zuren bevat.
De eenoog.
Maribor, David, in Zwartica, februaria tisoc, divesto, cest, in tridesit.
Allen, behalve ik. Marburg, op 27 februari 1936. En de voorlezer sloot zijn codex, kuste hem weer en is ermee naar zijn plaats of waar ook teruggelopen. En dan opnieuw. Het algehele zwijgen.
Op deze plek, tijdens mijn tijdreis, of waarover dit ook gaat, spreekt eindelijk de jongste broer, die ik aan het begin Benjamin noemde, bijna kind nog, zich als individu uit. En vanaf de bank, daar tussen zijn ouders in, laat hij zich onverwachts horen. Of iemand me kan uitleggen waarom peren vaak de vorm van appels hebben, maar een appel nooit de vorm van een peer heeft. En hoe weet ik of er binnen in de appel een oorworm zit? En waarom is er na 999 gele maïskolven plotseling eentje zwart? En waarom hebben alle mannelijke familieleden ondanks de 9 schoenlepels in huis bij de hielen uitgetrapte schoenen? En wie is de uitvinder van een schoenlepel? En waarom verstopt zich bij het ertedoppen steeds een enkele ert achter in de peul? En waarom vloepen citroenpitten als ik ze op wil pakken steeds tussen mijn vingers weg? En waarom verlies ik als ik het erf veeg steeds een twijg uit mijn bezem? En waarom blijft bij elke slok koffie bij mij de schotel weer aan het kopje kleven? En waarom walg ik zo van het melkvel in mijn mond? En trouwens ook van de melk, waarover ik je toch, niet waar, moeder, volgens jou als vierjarig nog overal in huis en rond het erf en op de velden voor achterna gelopen ben. Met een krukje in de hand waar ik op ben gaan staan. Zo, om zo rechtopstaand jouw moedermelk op te zuigen. En naar mij toe. En kijk niet zo stom, ja neef. Zoiets is mogelijk. En weer in de kring. En waarom huist in mij al die afkeer? Die voortdurende afkeer. Een familiekwaal of alleen van mijzelf? Afkeer van de dageraad. Afkeer van de wegduikende kat. Afkeer van mijn naam. Gewoon een eigen naam te hebben. Afkeer van het gat tussen de ribben van de gekruisigde. Van de speerpunt van de Romeinse soldaat. Afkeer van de aanraking van de mouw van mijn zondagse pak hier op de rug van mijn hand. Afkeer van het kale kutje tussen de benen van de door ons aanbeden buurmeisje. Afkeer van de verkiezingsposters met die monsters die elkaar overbluffen. Afkeer van Kerstmis. Afkeer van de geliefde, schuwe en dan als kadaver beweende hond. Afkeer van de geur van natte kippenveren. Afkeer van het onbekende. Al van de onbekende wegen achter de landelijke driehoekige kruisweg aan het einde van het dorp. Afkeer van alleen al de hoek van de buren. De schuur van de buren. Het prieel van de buren. Waar de wijndruiven toch ietsje zoeter zijn dan bij ons thuis. Een verhevigde afkeer van het buurdorp. En pas echt van de bewoners van het buurdal. Waar het dialect een heel klein beetje anders is dan het onze. Onbeschrijfelijke afkeer. En niet meer te overtreffen afkeer van de nabijgelegen stad. En zo van de ene stad hier in dit land naar de andere. Vreemd, vanzelfsprekend, dat mijn afkeer altijd telkens stopt bij de grens. Ook al bij de gedachte eraan, het andere land. Welk ook, afkeer, ondenkbaar. En ik, vrij van afkeer. Een afkeer van de ruimte, net als van de tijd. Sterker nog, van de tijdseenheden, het uur, de week, de maand, het jaar, en vooral van het jaar. En waar mogelijk nog erger van de minuut, alleen al van het woord, minuut. En alweer vreemd dat de afkeer van de dag nauwelijks voelbaar is en mijn afkeer van de nacht volledig verdwijnt en ik bijna heimwee krijg naar Pasen. De dag van de herrijzenis en nog sterker in de nachten voor Kerstmis. Van de dag van de geboorte. En dat ik me dan, volgens een andere berekening van tijd, nee, niet berekening, afkeer van elke berekening, van de getallen op zich al, dat ik naar een andere tijd verlang. Je telt niet meer, berekent ook geen tijd, en elke stap wordt onmetelijkheid. Afkeer van mijn eeuwige verlangen. Een afkeer van mijn onze eeuwige heimwee. Heimwee naar de bank voor het huis. Naar de rookgeur in de eetkamer. Naar de appelgeur in de kelder. Naar de blik van moeder. Naar de scheldklaagzang van vader. Langer dan ooit de allerheilige klaagzang in de kerk. En hoe langer hoe liever vermaledijde heimwee. Naar het ene oog van mijn eenoogige oudste broer. Naar het pochen van mijn andere broer. Net terug van zijn liefdesnachten. Naar het gekreun en gesteun van mijn sombere zus. Ellendige heimwee. Naar het zingen van mijn pientere zus. En ook al zou ik soms liever mijn oren dichtduwen wanneer ze dan werkelijk begint te zingen. Heimwee. Nog nauwelijks buitenshuis. Naar huis. En erf. En familie. Ellendige, walgelijke, eeuwige heimwee. Waarom in hemelsnaam hebben jullie me Benjamin genoemd? Ik moet voor altijd de jongste zijn. Waarom niet Hans, Lucas, Absalom? Mijn naam, mijn gevangenis. Absalom, Absalom.
En weer houdt iedereen zich stil. Dan een lied. Waarvan ik pas na enige tijd merkte wie het ingezet had. De zus van de vorige spreker, mijn bloedjonge moeder. Hoewel en haar zingen en wat ze zong niet zo melancholisch was als ik vreesde, bedekte ik eerst onopzettelijk mijn oren. Het voorbeeld van haar kleine broer volgend, van wie ik meer dan alleen een weerzin tegen een bepaalde manier van zingen geërfd schijn te hebben. Of hij en ik dan tijdens het voorval vanzelf de handen van onze oren haalden, of dat de zijne door iemand naar beneden geslagen werden, waarop ik ook, kan ik me nu in het licht van de huidige tijd niet meer herinneren. Wat ik terug kan halen, dat we allebei, Benjamin en ik, tenminste bij het aanheffen van het lied de indruk wekte van opzettelijke, verstokte niet-zangers. Vreemd dat de strofen van mijn bloedjonge moeder woord voor woord in mijn geheugen gegrift zijn.
Het jaar 1936 was ons jaar van geluk. Het was een jaar met zon en sneeuw. Zon en sneeuw, en dat was echt het hele verhaal. Je bent thuisgekomen, broer, uit het andere land en hebt het andere land voor me meegebracht. Leerde me trots te zijn op onze taal, zon en sneeuw. Hebt van onze keuterboerderij een hoeve gemaakt en van ons kippenstronderf een binnenhof en van ons huis en boerderij en hofstede hebt huis en erf en veld als ons gezamenlijke grondstuk opgevat. Zon en sneeuw. In het jaar 1936 trok hier een groot gejammer door het land. De buurvrouw huilde om het lege schap in de voorraadkast. De buurman knarste met zijn laatste tandstompjes. De buurkinderen voeden zich met meikevers, aardappelschillen en hommels. Een volk van knechten met een hongerloon. Van arbeiders zonder arbeid. Van vrijgelatenen zonder vrijheid. Van kiezers zonder keuze. Van ontelbaar niet uitbetaalde. Van vijanden binnen de vriendelijkste gemeentes. En daklozen van op dagzattel tot montafon. De uit het zadel geworpenen uit het Walhalla tot aan Gralla, de oorspronkelijke bewoners alleen nog in gevangenissen. Knokpartijen zelfs bij begrafenissen. Het hele jaar door burgeroorlog, lang na de koude 12e februari. Het jaar 1936 was ons jaar van geluk. Het was een jaar van zon en sneeuw. Maar dat is nog niet het hele verhaal. Terwijl mijn ene broer land en taal voor ons vond aan de andere kant van de grens, trok mijn tweede broer werkdag na werkdag met onze vader van boer naar boer. Dwars over de Sauwalp of Bleibergen, als minderjarige rondtrekkende timmerman. En zondag na zondag van weduwebed naar weduwebed als kijk eens wat ik allemaal kan. En terwijl mijn ene broer bij ons hier het braakland met fruitbomen omheinde en hemzelf en ons, hoor, voor de eerste keer in ons bestaan, de vrijheid, hoor, haar, de vrijheid afbakende, liet mijn jongste broer zich niets vermoedend opsluiten om in een zogenaamde hogere school als eerste van de familie ons gebrek aan beschaving te vervloeken. En wat gebeurde er toen? Hij vluchtte terstond uit het tehuis naar huis. Niet thuis in het Grieks of Latijn, nog thuis in het Duits, maar thuis in de stal. Bij de zeikende, scheetelatende, schijtende beesten. Niets beter dan naar huis in het thuisdialect en de klanken van het oerland, onbezoedeld door enig intellect. De stal uitmesten werd toen zijn lust en leven. En in de pikdonkere rookkamer te zitten en zijn ogen in de rookworsten te priemen, werd voor onze jongste het surrogaat voor de tepels van de moederborst. En dat was dan het hele verhaal. 1936, ons jaar van geluk. Een jaar van zon en sneeuw.
Hier werd ze door haar somber ogende zus in de rede gevallen.
En ach wee en nog meer ach wee. En hordes vliegen, niet alleen rondom de ogen van het trekpaard. Jouw oog ben je zo verloren, Gregor, in je glorieuze jaar, niet waar? En je bruid heeft je dat jaar verlaten, uit met het paar, niet waar? En geen vrouw van heinde en verre die na dat jaar nog naar onze eenoog lonkte, voorgoed uit met het paar, niet waar? En de bliksem die in de radioantenne geslagen is, uit met de volksmuziek. En de gierput waar je op een haar na in verdronken bent, een typische niet-zwemmer. Typischen nipla valet. En die lawine vanaf het dak die de nek van je lievelingskoe brak. En jij, niet verzekerd, typisch. Een jaar van zon en sneeuw. Een jaar zoals elk ander. Een jaar van gier, ongeluk en smart.
Of na deze passage weer een zwijgen volgt? In mijn beleving kwam de volgende stem daaruit tevoorschijn en bij aanvang is het weer niet duidelijk wie de spreker is. Het is de aangesprokene, de eenoog. Hij is het die antwoordt.
En toch was dat ons jaar van geluk, ook al was het ons enige. Daarna kwamen nog een paar gelukkige dagen, nee, één tenslotte. En ons jaar van geluk, dat brak niet aan met de door jullie allemaal versierde huisdeur bij mijn terugkeer van de fruitteeltschool in Slovenië en hield al helemaal niet daarmee op. Het was midden in de zomer, tussen Sacramentsdag en Maria Hemelvaart, na de tweede snede van het hooi, wanneer er nauwelijks meer weidebloemen bloeien. En desondanks hebben jullie, heb ook jij nog bloemen gevonden, God weet waar, en ze in de deurkrans gevlochten. Onze familie triomfboog, ja, mijn lievelingskoe, en zo makkelijk te melken. Dat heb je zelf gezegd, letterlijk. En de huismost, de eerste persing, gemengde appels en peren, de zurige Jacques Lebel en de zoete Duchesse d'Angoulême, genoemd naar de koningsdochter van Angoulême in Frankrijk. De tsaar Alexanderappel met de Bon Louise d'Avranches, de Madeleinepeer, groene schil en wit vruchtvlees met de bijzondere dikschillige gevlamde kardinaal. En dan in november het varkensslachtfestijn. Het varken stil en geblancheerd, een kerf in haar rug, het witte spek dat tevoorschijn kwam, 6 vingers dik en daarbij de door moeder op de kachel gezette pan met zuurkool en haar uitroep, kom! En hoe wij dan vettig rond onze mond en overal waren en hoe we ook de buren een deel van de zegen brachten, waarmee het vrij snel daarna gedaan was. Niemand dacht meer aan de buren wanneer in ons huis feest gevierd werd. En kort erop was er toch al niets meer te vieren. Jaar van geluk tot aan de late lente, toch? Pasen was het maar altijd Pasen, of niet? En dat we bij het eten, zoals toen met Pasen, nog altijd zegen konden zeggen. En dat hemels niet zomaar een woord was. En daarna de eerste snede. Hoe bij het krieken van de dag onderweg naar de velden, ieder van ons met zijn zeis de eerste wilde zijn. En hoe we daarbij, dat doen we ook al lang niet meer, niet eens het woord gebruiken we nog, hoe we erbij juichten, nee, jubelden. En tijdens het werk zongen we Mushla, Rosla, Ostraja, Kotza, Rada, Zedje, Travnike. Vertel dat maar voor je bastaardkind, zus. Waar mijn moeder meteen op laat volgen. Koude dauw, scherpe zeis, maait de weide schraag. Waar vind je dat nog? Een juichkreet. Een jubelkreet. Wat werd alles dat jaar devoot op ons land bewerkstelligd. En alles wat het hart begeerde, werd daar thuis geproduceerd. Noemde je me niet zelf eens koning der boeren, somber zus?
En wat antwoordde de toegesproken zus? Maakt niet uit, cyclope boer. En wat je daarnet beweerde, het verkeerde evangelie, de verkeerde blijde boodschap. Als ik er nu een kruisje voor sla, wat ze doet, dan niet in Gods naam, Gods woord. Het werk devoot verricht, laat me niet lachen. Ze lacht zo vreugdeloos als ik me in onze familie en niet alleen daar, alleen van haar herinner. Heeft ze wel gelachen. Dat jaar hebben we nog een tijdje samengewerkt. Maar wat kon jij toen vloeken? Je hebt met je gevloek zelfs onze om zijn gevloek zo beroemde vader overschaduwd. Je hebt niet alleen gevloekt, maar alles vervloekt, verwenst, verdoemd. Vervloekte zon, vervloekte regen, verdoemde steile helling. Net als de tarwe schoof in de bocht toen de kar omkiepte. Verdoemd zal je zijn. En het paard, en de vervloekte bocht. En sowieso de hele godverlaten buurt. Er hoefde maar een appel te vallen of de appelboom liep het gevaar door jou te worden ontworteld. Je kreeg je laarzen niet van je voeten en hebt daarom bijna de schoenlepel gemolesteerd. Een van je entloten is verdroogd en je hebt de hele aardbodem vervloekt. En daarbovenop het ons omringende land en de lucht en ga zo maar door. Tot aan de wijde wereld en het universum. Het klopt wel dat je de vredigste onder duizenden was. Maar je kon ook anders zijn, heel anders. En dat heb je later in de oorlog ook wel aan de wereld bewezen. Het werk was je lief, ja. Maar je kon in een handomdraai verzuren. zuur je zweet in plaats van lekker zout. Je zalige vooruitwerken opeens onzalig. En met het omslaan van je enthousiasme in vloeken heb je iedereen om je heen bang gemaakt. Om het gevloek van vader konden we in het geheim tenminste nog lachen. Voor jouw gevloek wilde ik elke keer wegkruipen. Ik voelde me door jou aangesproken en medevervloekt. Ik was idolaat van je, maar je hebt me verstoten, broerlief. En zo, in het jaar 36, toen het duidelijk werd dat eigen kweek, de plek, onze bezittingen, het landgoed, jouw koninklijke hoeve ons toch niet allemaal kon voeden, vond ik het in het begin zelfs goed om van huis weg te moeten, naar een vreemd land te gaan, als dienstmeisje. En welke weldaad kregen wij daar met z'n honderden, wij achterban van meiden en knechten te eten? Hoofdgerecht, droge broodkorsten overgoten met kokend water. En welke most dronken we? De eerste persing? Wat een grap. De tweede, waarbij het vruchtvlees nog eens werd verpulverd, met water verdund en dan nog eens geperst werd. De waterige most. Ook een grap, die was voor de gasten. Heeft zij zich niet al lang weg van mijn broer naar mij of wie dan ook naar de kring gewend? Voor ons bijspringsters en bijspringers, ja, zo heten we, zo heten wij meiden en knechten, is er de derde persing om te drinken. Methode, bezuiniging. Smaak, opbezuinigd. En waar slapen we? Ergens in een stal, in de stal ergens. In de oorlog met de partizanen in het bos verlangde ik dikwijls naar zo'n koewarme stal. En wat hebben we om aan te trekken? Kleren uit zulk stug linnen dat ze de hele tijd prikken alsof je luizen hebt. En daarbij hebben we werkelijk luizen. En wat voor heilig werk doen wij bijspringsters dan zo kriskras door ons heilige vaderland? Verzamelen we de heilige dauw in parfumflesjes voor vervoer over zee? Nee. In de vooroorlogse jaren rijden we hooguit de mest naar de velden voor de inzaai van het wintergewas en verdelen dan in de stallen het hele jaar rond onder het vee nog eens en nog eens geperste most. Nee, mest. De 333ste persing. Zo dik en zwaar geworden dat we bij het verstrooien een eigen mestvork nodig hebben. Een hele sterke. En luister, we verdelen de heilige mest zo gelijkmatig dat ook op het rogge- en tarweveld geen onheilige strontklonten blijven liggen. De mest uit elkaar gevorkt en onze harten op de vorken geprikt, gespiest. Heilig, heilig, heilig.
En nu is hun vader weer opgesprongen van de bank op de heideachtige steppen. Genoeg gevloekt, jij zwijnenmeid, zonder vent, met je 14 dagen regengezicht, klepperend klompen spook, lijkbidster zonder lijk, gieren onze oren druppelaarster, hier aan het kruis pestkop, jij met je rauw geschrei, nog voordat iemand sterft. Tijdens zijn klaagzang begint hij geleidelijk aan te lachen, waarop de anderen, ook de beschimpte, hem min of meer bijvallen, zelfs moeder, waarop hij zich weer opricht en doet alsof. Geen woord over God hier bij ons, opdat niemand van jullie zijn naam noemt. Geen almachtige, geen barmhartige, geen heilige en nog helemaal geen eenling. En geen gepraat over religie in ons midden. Niet zus en niet zo. Dit is niet de plek voor Gods lof, nog voor Gods lastering, begrepen? En wie van jullie ook maar een o God of ach God of jij lieve God uitkraamt? En hij begint weer te lachen, aangestoken door de anderen, behalve en hij ons op zijn beurt aansteekt, enzovoort. Zal me leren kennen.
Dan opnieuw een algeheel zwijgen. De vader is na te zijn opgesprongen niet meer gaan zitten. Nu staat ook zijn vrouw, mijn grootmoeder, op van de bank midden in het wijde Jaunveld, nadat ze haar breiwerk heeft opgeborgen. En ook haar jongste zoon staat op. Het lijkt erop dat ze zich klaarmaken voor vertrek. En dan hoor ik hoe mijn bloedjonge moeder zich tot haar sombere zus richt.
Maar vieren jullie meiden en knechten niet ook jullie feesten? Feesten waarbij niet alleen broodkorsten worden gegeten, niet alleen most met 90% water wordt gedronken, waarbij niet alleen de linnenkleren jullie huid opschuren, waarbij niet alleen de luizen hapjes uit jullie nemen, waarbij niet alleen de mest zwaar weegt. Ben jij misschien de enige die nooit iets te vieren heeft, zus? De eeuwig sippensloof?
En dan de middelste broer, die aan het begin door mij als Valentin werd aangeduid. Ach, niet zo aanhalig als een feestvierende dienstmeid. Mijn liefste jachtgronden, de slavinnen. Mijn voorkeurswild, mijn loslopend wild, niet zo gewillig. Geen moederlijkere minnaressen. Ook zij die met hun door aardappels rooien, varkensvoer koken en zuurkool raspen misvormde, bikkelhard geworden vingernagels mijn rug of wat dan ook opengekrapt hebben. Zelfs die ene die me op een bepaald moment in de mond heeft gespuugd. En zo waar zij die, toen ik met haar achter de feesttent stond, een knipmes tegen mijn buik liet openspringen. Niets vuriger, zal ik maar zeggen. Hot hot, zoals de Amerikanen zeggen. In één woord, goddelijk. Je kijkt zo nijdig uit je doppen, broer, klopt dat?
En de eenoog antwoordde kort met da. En daarop richtte de allerjongste broer, bijna kind nog, zich tegen zijn sombere zus. Voor mijn part kun je doorgaan met beschimpen, zus, onheilige strijdster, Giefmoende, Vechtlinde, Kramphilda, Kakelheidi en Hekeltruida. Ook ik sta vijandig tegenover die tijd. Van 1936 tot 1936 ben tegen getallen en tegen alle stellen. Weg met het nu. Weg met het hier.
Weer een zwijgen. En dan het gezamenlijke opbreken op hun dode gemak. Onwillekeurig mijn vraag aan niemand in het bijzonder. Wat hebben jullie vandaag gevierd? Antwoord van Enoch Gregor over zijn schouder. Ons huisfeest. Bij ons in de buurt is zoiets tot op heden nog nooit gebeurd. Ik heb het hier bij ons ingevoerd na mijn terugkeer uit Joegoslavië, waar het Slavje heet. Het feest van het huis en de familie. Vandaag vieren we het voor de eerste keer.
Waarop de sombere zegt, en wat mij betreft voor de laatste keer, zijn Slavje propaganda. Met al zijn propageren van ons slavendom en de proclamatie van onze huis- en erftaal als een markt, stads, nee, niet lands, veel meer staatstaal, heeft hij het huis geen feest, ver van vrolijk, maar een twist bezorgd. Hij weer met zijn eeuwige Joegoslavië. Zijn hoogstpersoonlijke droom heeft hij, overhaast als altijd, aan ons allemaal willen opdringen. Hij daar is het die storm tussen ons zaait. De hitsige, hartkwaal en hoofdpijn losmakende zuiderstorm van oudsher vanuit het Karawankgebergte, de jaukwind. Hoe hij die alleen al uitspreekt, jouk, de oorlog.
Maar wie mengde zich erin en zorgde met alleen haar stem voor een soort voorlopige vrede? Hoewel mij de gesten en mimiek niet opvielen, herken ik naar de eerste zin dat het de moeder van de vijf was die daar sprak. Zo heeft zij dan toch geen tekstloze rol in het spel. Laten we samen naar huis gaan. De avond zal al vlug vallen en in de herfst wordt het hier buiten snel koeler. De notenbolsters in de boom voor het huis zijn al bijna allemaal opengebarsten en de eerste noten zijn gevallen. Ik heb ze voor ons in een mand op de tafel in de eetkamer gezet.
Daarop, in een gezamenlijk gezapig weggaan, de een, of de ander, het kan ook degene zijn met die net nog scherpe tong. En wat eten we vanavond verder nog, moeder? Daarop de moeder, mijn grootmoeder. Vers gebakken brood. Overwarm met daarop de net zelfgeklaarde boter. Met waterdruppels op de klomp.
Iemand, is dat alles? Buikpijn eten. Grootmoeder, rookworst en gekookte ham met peperwortels zoals we die voor Pasen bereiden. Iemand, mierikswortels zoals de Duitsers zouden zeggen. Mijn grootmoeder, varkensgebraad met aardappels en gestoofde appels, Carinthische deegwaren. Iemand, met maden in de kaasvulling. Grootmoeder, en daarbij zuurkoolsalade met kummel en eekhoorntjesbrood, gebakken in olijfolie uit Montenegro. Iemand? Voor mij niet. Een grootmoeder? Appelgebak in oebliedeeg. Iemand? Zoals de hostie bij de Heilige Communie, zo smakeloos. Een grootmoeder? Met kaneel, suiker en rozijnen uit Macedonië, halva van de laatste marktdag. Iemand? En waarom moet er bij ons altijd weer iets Turks op tafel komen? Dreigt er nog steeds Turkse gevaar?
Grootmoeder, halva betekent simpelweg zoetigs, besprenkeld met honing. Iemand, hopelijk niet uit Attica en helemaal niet uit Antalya. Grootmoeder, geslingerd in de bijenstal in de boomgaard door jullie eigen vader.
Iemand, en wat is er te drinken?
Hopelijk niet weer die eeuwige vlier, vergeef me, vlierbessensap en de most waarbij ieders anus samentrekt. Hier nam in mijn herinnering de één oog of fruitteler het vraag- en antwoordspel van zijn moeder over. Geen vlierbes of most, appelsap, jabolchnizok, van jabolko, dat is een appel, welsbrune. En wie wil, drinkt met mij vandaag een glas vino, wijn, die uit het Karawanggebergte daar, hier bij ons. Iemand, bij ons zeg je jij, de één oog, ja, bij ons. Hier, bij ons groeien geen wijnstokken. Wijn uit Slovenië, uit Maribor, Ormoz, Jeruzalem. Daarop één of meerdere, halleluja.
Een laagstaande zon stuurde stralen van de zijkant, of waar ook, over de heide en belichtte de gezichten van mijn familieleden, terwijl ze, zo lijkt het, overmoedig daar en ginds de terugweg al inzetten. Een paar gespreksflarden vingen mijn oren nog op. Avondrood, water in de sloot. Ochtendrood, water in de sloot. Wie kan mijn stropdas knopen? Ah, een ladder in mijn kous. Ik moet de beesten nog voeren. Morgen neem ik de eerste bus. Zullen we met z'n allen nog één keer zo samenkomen? Gezongen. Gaan we naar Alp, varen we over het meer. Ze hebben elkaar daarbij geduwd, omvergestoten, een arm gegeven, laten struikelen, getrapt, gevloerd, ondersteboven gelegd, op de rug gedragen, de arm op de rug gedraaid, zoals wanneer je afgevoerd wordt. En zo zijn mijn voorvaderen weggedanst en ben ik alleen in het open veld achtergebleven. Ik geloof dat ik hen nog een paar stappen achterna gegaan ben en toen stilhield en riep, blijf toch, laten we samen blijven. Stand by me. En wat zie ik? De bejaarde. Mijn in 1936 bloedjonge moeder, die als enige nog een keer terugkomt en met het volgende naar het hoofd slingert.
Hou op met je geschreeuw. Natuurlijk blijven we bij je, wat denk je wel? Weet je dan niet dat we bij je blijven tot aan het einde der dagen en misschien ook nog wel daarna? Jij mispunt. Zo zitten we in elkaar en zo wordt het spel hier gespeeld. Maar jij, zoon, ben jij bij ons gebleven? Blijf jij bij ons? Heb je ons niet steeds willen afwijzen? Ons kwijt proberen te raken? Dus, blijf bij ons. Heb je dan niet gemerkt dat je helemaal niets anders kunt, jij fruitgaard vluchteling? Dat wij je sturen, of je nu wilt of niet, dat wij je bestemming zijn. En niet alleen, zoals je een tijd lang beweerde, je ondergang, jij lummel. Blijf bij ons, want zo ben je gemaakt. En daarmee overeenkomend zijn jouw vruchten. En het staat je vrij te spelen als je speelt. Er is je geen keus. Het is je enige spel. Altijd al. Je enige blauwdruk. Blijf bij ons, zoon.